En in de afgelopen maanden heb ik verteld over de vier Brahmavihara. Vier kwaliteiten van de geest. Liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde. Vorige keer ging het over medevreugde en eigenlijk was vandaag dan gelijkmoedigheid aan de beurt. Maar de vreugde van de vorige keer werkte zo aanstekelijk dat ik dacht, ik wil het nog een keer over vreugde hebben. En dat past ook wel bij de tijd van het jaar. Tijd van verlanglijstjes en cadeautjes. Tijd van feestdagen, van lekker eten, maken en samen met anderen eten. Tijd van wenskaarten sturen, elkaar geluk wensen. Dus ik wil het hebben over dana, over geven, vrijgevigheid. En in een verzameling van leerredes van de Boeddha, de Anguttara Nikaya, zo heet dan de indeling van dat deel van de preken van de Boeddha, staan 8 redenen om te geven. Mensen geven vanuit de reden van verlangen. Bijzonder. Je geeft iets om iets te krijgen. Je geeft iets om aandacht te krijgen, om gezien te worden, om aanzien te krijgen. Je geeft iets om te laten zien hoeveel je hebt en hoeveel je kan. Dat is een vorm van geven. Tweede soort van geven die genoemd wordt is je geeft iets vanuit aversie. Ook bijzonder. Want bij geven denk je dat je iets positiefs uitdeelt. Maar soms is er ook een standsverschil. De gever voelt zich meer dan degene aan wie die geeft. En daar zit iets denigrerends in. Iets afkeurends. Derde manier van geven die wordt genoemd is geven vanuit verwarring. Een verwarring gaat dan over als je geen contact maakt in het geven. Als je iets weggeeft om er vanaf te zijn. Ik moest zelf denken aan, ik reisde in Italië in de trein om naar een retraite te gaan en er waren bedelaars in de trein. En mensen konden best aanhoudend en opdringerig zijn. En dan voel je hoe moeilijk het is om dan van harte en vriendelijk te geven. Eigenlijk iets hebt van, nou, ik wil er eigenlijk vanaf. Dus ik geef maar gauw, dan is het klaar. Vierde vorm van geven die wordt beschreven is geven vanuit angst. Dan is er verschil in macht. Dan kun je iets afdwingen. Dan wordt iets gegeven omdat het geëist wordt, afgedwongen wordt. Vijfde manier van geven is een manier van geven. Je geeft vanuit gewoonte. Het is zo de gewoonte in onze familie om met kerst, vul dan maar in. En daarom geef je je tijd en je energie en je aandacht daar ook aan. Want je wil niet achterblijven. Zo doen we dat. De zesde manier van geven, dat is het geven omdat je er goed karma mee kan krijgen. Dat je een bepaald idee hebt over als ik iets goeds geef, dan doet mij dat ook goed. Ik heb ooit in Azië, in Burma, in een centrum, een poos in een klooster verbleven. En dan ging je met z'n allen eten. En dan was het eten aangeboden. En de mensen die het eten hadden aangeboden zaten op een soort podiumpje aan de kant te kijken hoe wij met z'n allen aan het eten waren. En dat was voor hen enorm vreugdevol. Het was ook een enorme investering voor hen om het eten aan te bieden. En er was op die manier ook een soort genoegdoening. De vreugde die zij zagen van dat wij daar zaten te eten. Het gaf bij mij wel een bepaalde druk. Want ik vond het eten behoorlijk scherp. En had dus ook het gevoel van ik moet me wel dankbaar tonen. Want ik moet wel zorgen, ik moet wel netjes mijn bord leeg eten. Zevende reden om te geven. Men geeft vanuit het gegeven, de idee, dat je geest er vreugde in schept. Dus dat het vreugdevol is om te geven. Dat is een aanleiding bijvoorbeeld om metameditatie te doen. Dat je je geest intuned op een vreugdevolle staat en dat je dat deelt. En dat je dat goed doet. Los van wat het effect is bij de ander. Het effect is in ieder geval dat voor jou je geest ingetuned is op vriendelijkheid, op compassie, op vreugde, medevreugde. En de achtste vorm van geven is, heeft het doel, het geven heeft het doel om je geest te oefenen. Wat je ervan krijgt, ligt in het moment van het geven zelf. Geven als aandachtsoefening. Dus misschien herken je wel motieven die zo genoemd worden. Want dat is wat in ieder geval in dit rijtje opvalt. Het gaat niet om wat je geeft, hoeveel je geeft, hoe vaak je geeft. Daar gaat het niet over. Het gaat steeds over de intentie van waaruit je geeft. Het gaat over de innerlijke houding. En dat is ook precies waar zo'n onderwerp als dana en al die voorbeelden van geven ook raakt aan mediteren. Want als je mediteert, geef je ook. Dat is ook een vorm van vrijgevigheid. Je geeft je aandacht. Je geeft je aandacht vrij. Dus het is niet van, nou, ik geef nu aandacht aan denken, maar dan is het wel de bedoeling dat dat denken tot rust komt. Ik geef aandacht aan pijn, maar dan is het wel de bedoeling dat de pijn verdwijnt. Nee, aandacht geven om het geven zelf. Gewoon de houding van openheid, van ruimte maken, zodat dat wat er is, er kan zijn. Dat is ook vrijgevigheid. En die innerlijke houding, dat is nog weer een ander Pali-woord, kaga, en dat is het Pali voor loslaten, afstand doen. En dan maak ik even een stapje naar, in een andere preek van de Boeddha heeft hij het over het gegeven van het onbevredigende wat er in het leven is. Dat noem je dan lijden. En lijden is het woord voor dat wat moeite geeft, wat aanloopt, wat stress geeft, wat onrust geeft, wat niet bevredigend is. En de oorzaak van lijden is hechten, is gefixeerd zijn, is hunkeren. Hebberigheid naar dingen willen hebben. Verslaafd zijn. Aanzien willen, gezien willen worden. Of juist de hunkering naar niet bestaan. Aan de hunkering om je te willen onttrekken aan situaties. En dan is vrijgevigheid precies het tegenovergestelde. Dat is dan die basishouding die de oorzaak van lijden, namelijk hechten, helpt in balans brengen, loslaten. Leren om die automatische neiging die we hebben om te grijpen, te relativeren en ja, in balans te brengen met afstand doen, uitdelen, geven. En het gaat dan om een innerlijke houding en het gaat daarmee over gedrag. En gedrag is iets wat je heel, ja, als een druppel water op een steen die maar steeds doorgaat en op een gegeven moment de vorm van de steen verandert. Dus dat is een reactiepatroon wat je verandert. Vrijgevigheid is een aandachtsoefening. Dat kun je blijven doen. En wanneer kun je vrijgevig zijn? Dat begint bij de ervaring en het herkennen en het je herinneren hoeveel je hebt. Het herinneren van het feit van niet behoeftig zijn. We hebben een oerdrift om te jagen en te verzamelen. En dit is juist de nadruk op dat er alles al is. Dat je aandacht kunt schenken. Dat aandacht voorhanden is. En daarin is delen een bron van vreugde. Delen is een bron van rijkdom. Paradoxaal. Je geeft iets weg en daar word je dus rijk van. Niet arm. Met het rijtje van intenties, houdingen van waaruit je kunt geven, komt toch heel vaak iets van een ruil voor. Je geeft iets omdat je iets wil krijgen. Je geeft iets omdat je denkt dat het goed karma oplevert. Een ruil in waarbij we ook vaak heel erg aan het afpassen zijn van hoeveel dan. Ik geef jou zoveel en dan kijk ik wat ik terugkrijg en dat maakt dan dat ik weer geef. Het verhaal van die kerstkaarten. Ik krijg een kerstkaart, dus dan moet ik zorgen dat ik er ook een aan je stuur. En vrijgevigheid gaat dus uit van er is genoeg. Ik heb het al. En ik kan de eerste zijn die ermee begint. En ik heb daarin eigenlijk heel erg veel geleerd van een aantal reizen die ik in Azië gemaakt heb. En ook een voorbeeld van afgelopen april, toen was hier een non op bezoek, zuster Viranjani. En ik was haar, kapia noemen ze dat in Azië, haar verzorgster. En op een gegeven moment kregen we een maaltijd aangeboden. Ik kreeg een maaltijd aangeboden van Jem. Jem is iemand die ook wel hier in het centrum komt. En zij stond een fruitsalade te maken. En ze had werkelijk prachtige soorten en kleuren fruit. En ze vertelde ook dat ze heel blij was dat ze papaya had kunnen vinden. En zelfs dragon fruit. Ik had het zelf ook nog nooit gezien of gehoord. Maar het waren dus de mooiste soorten. En zij stond te schillen en te snijden. En ze maakte dus een maaltijd voor zuster Viranjani en voor mij en voor haarzelf en haar zoontje van 4. En ze stond te snijden en te schillen. En op een gegeven moment zei ik van ja, maar dit krijgen we nooit op hoor. Je moet een beetje, nu moet je wel stoppen. Want het, hè, zo'n fruitsalade, ja gut, een hele schaal vol. Nee, zei Jem, 9 verschillende vruchten. Dat is een vorm van overvloed. Dus vrijgevigheid maakt dat je een fruitsalade maakt van 9 verschillende vruchten. Maakt niet uit hoeveel mensen er zijn om het op te eten. Daar gaat het niet over. Het gaat over ik geef. Ik geef vrijgevig. Ik geef overvloed. En als het dan overblijft van die fruitsalade, als je je bord niet leeg krijgt, als je die schaal niet opkrijgt, dan deel je dat toch uit. Dan geef je dat toch gewoon door aan iemand anders. Er komen hier vast nog wel weer andere mensen. Nou, die krijgen dan ook. Dat is vrijgevigheid. En kennelijk zit in mijn systeem toch iets van afgepast. Van, nou ja, hè, er is zoveel en dat is genoeg en dan is het niet meer. Terwijl bij haar, bij het maaltijd maken, was gewoon een heel ander motief. Motief van vrij. Ander voorbeeld van vrijgevigheid, waarbij het er echt om gaat dat het een aandachtsoefening is en dat er niet zozeer iets is als de gever heeft, is beter af dan de ontvanger. Wij hebben vaak het idee dat als je geeft, dat je dan toch net een slagje gelukkiger bent dan als je degene bent die krijgt. Het deed me denken aan een situatie dat een vriendin van mij was overleden en ik gevraagd werd om bij haar te waken. Nou, eerst krijg je dan de situatie dat je bij haar komt en gaat zitten en moet wennen aan hoe ze nu is. Realiseren dat ze overleden is. En daarna deed ik metta-meditatie. Ik wenste haar vrede. En op een gegeven moment voelde ik dat dat veranderde. Dat er iets niet klopte. Dat er iets verschoof. Want het was iets van, ik wens jou. Jij bent in de situatie van overleden zijn en ik ben degene die nog leeft. Ik kan wensen uitspreken, jij niet meer. En op een gegeven moment kwam ik in contact met het gegeven van er is vrede. Het is niet zozeer ik geef jou iets, maar er is vrede beschikbaar. En dat stroomt. En dat stroomt van me af en dat stroomt naar me toe. Maar dat maakt voor vrede helemaal niks uit. Het was een heel bijzondere ervaring en dat is ook heel vaak met metameditatie zo. Dat je bezig bent met het sturen, het bedenken van een juiste wens, met het uitstralen, het geven. Maar op een gegeven moment kan het ook je in contact brengen met het gegeven dat er overvloed is. Dat er overvloed is in energie. En dat het niet zozeer gericht is op ik geef dat en daarmee doe ik iets en daarmee krijg ik een bepaalde positie of daarmee ontstaat er een soort ruil. Het is er al. Er is beschikbaar. En als laatste voorbeeld wil ik noemen de plek waar we nu zijn. Het centrum waar we samen in oefenen. Ook hier valt het woord dana. Ook hier leven we het woord dana. Ook hier leven we vrijgevigheid. De begeleiding wordt gegeven op basis van dana. En dat betekent dat het uitgaat van het principe dat er overvloed is, dat er de vreugde is van het gevonden hebben van mediteren. Dat het voor mij zo wezenlijk is wat mediteren me gebracht heeft, dat ik blij ben dat ik dat kan delen. Dat voor de mensen die hier komen het zo bijzonder is, dat er de vrijheid en de ruimte is om te oefenen en te leren. En dat je dat met elkaar kunt delen door over je ervaringen te vertellen. Dat er een aantal mensen zijn die het zo waardevol vinden dat ze met mediteren in aanraking gekomen zijn. Dat ze willen helpen om te zorgen dat dat hier blijft draaien. Bestuursleden. De tuin. De was. De afwas aan het eind van de avond. De bibliotheek, de aanmeldingen, de verhuur. De huismeester die zorgt dat de plantjes goed verzorgd zijn. De schoonmaak. De website. Tot aan de keuken verbouwen, het pand schilderen. Het zijn allemaal vormen van vrijgevigheid. Die een vorm hebben van iets doen wat je goed kan, je tijd, je geld, je energie. En ook vanuit die bron van willen delen. Ook vanuit die oefening om los te laten. Vanuit die oefening van weten dat het er is, weten dat het beschikbaar is en een, ja, eigenlijk het kanaal zijn waar het doorheen stroomt om te zorgen dat het vorm krijgt en georganiseerd wordt. We zijn nu het programma voor het komend voorjaar aan het maken. Nou, dat is gewoon werk. Je moet achter de computer, je moet heel secuur zien wat er allemaal voor plannen gemaakt worden. Je moet bedenken wat je zou willen gaan doen, wat je zou willen gaan geven. Het moet allemaal goed afgesproken en geregeld worden. Het is allemaal gewoon werk. En daaronder zit een bron van willen delen. Willen zorgen dat het door kan gaan. Beschikbaar maken. En dat is een bron van vreugde. Aan het eind van de avond zeggen we hier vaak dat daar de Dana-schaal staat. Dus dat als je wilt kun je daar je geld geven. En dan zeggen we er vaak bij dat dat is om de huur te betalen of het licht te kunnen laten branden. En dan moet ik iedere keer even op mijn tong bijten om niet te roepen, ja maar Dana is feest. Dana is vreugde. Dana is veel ruimer, is veel groter dan je kunt nog wat geld in de bokaal stoppen. Het gaat werkelijk om een oefening. Het gaat om een oefening om los te laten, om op te rekken, om de vreugde van dat wat van waarde voor jou is te kunnen delen. Om uitbundig en overvloedig te zijn. En in deze feestmaand hebben we dan ook nog een feest waar ik jullie allemaal voor kan uitnodigen. We hebben op zaterdag 16 december een feest hier in huis, omdat we de nieuwe keuken in gebruik nemen. En dat vieren we door samen een maaltijd te maken en die daarna dan ook samen op te eten. Dus dat is ook een vorm om de investering die op allerlei manieren gedaan is om een nieuwe keuken te bouwen, om die met elkaar in herinnering te brengen, om die uit te nutten, om de gelegenheid te maken om met elkaar in contact te zijn. Om de vreugde van het delen te bevestigen, te vieren. Dus als je mee wil eten, op de website kun je je aanmelden, de foldertjes erover liggen op de hangen op de deur en in de keuken. Zo is het goed om ze nu dan ook een moment te maken om die vrijgevigheid te gedenken, om daar ook even aandacht voor te geven. En zo gaan we dan de feestmaand in. Zo gaan we dan de maand december in. En sommige mensen kijken er naar uit, naar al die feestdagen. En andere mensen kijken er tegenaan. En misschien kan een experimentje met jezelf je helpen om de vreugde van het geven, van vrijgevigheid, te oefenen. Want er is een neiging tot vasthouden, er is een neiging tot afgepast zijn. En om te oefenen in vrijgevigheid, in overvloed, in weten dat je hebt, zodat je kunt uitdelen. En dat kan gaan over de cadeautjes die je geeft, of de kaarten die je stuurt, of het eten wat je maakt, of het contact wat je hebt met jezelf, met anderen. Het vertrouwen wat je uit kunt delen. De vriendelijkheid. Maar dat je er de vreugde van mag ervaren. Van delen word je rijk. En als afsluiting zou ik je willen uitnodigen om te reflecteren op de energie die je vanavond gegeven hebt om hier te zijn en om te mediteren, te luisteren. En je te realiseren dat dat een goede investering is om je aandacht te oefenen. En dat je misschien het idee hebt dat dat heel erg op jezelf gericht is. Dat jij jouw meditatieproces doet, oefent. Maar ik zou je willen uitnodigen om je te realiseren dat datgene wat je voor jezelf oefent, ontwikkelt, dat dat zo zijn weerslag heeft en zijn effect heeft en dat je dat deelt met iedereen met wie je in contact komt. Sharing your merits. Delen van verdiensten. En misschien kom je zo op zo'n meditatieavond als vanavond dingen tegen waarbij je voelt dat je tevreden bent. En het gevoel hebt dat je het goed hebt gedaan. Misschien kom je in het mediteren ervaringen tegen waarbij je het idee hebt dat het niet goed wil. Dat je voelt dat er moeite is, tegen moeilijke dingen aanloopt. En weet dan dat je bij beide de investering doet om er met je aandacht bij te zijn. En dat dat zijn weerslag heeft op alles en iedereen met wie je in contact bent. Je deel uitmaakt van een groter geheel. En dat je datgene wat je in jezelf, in je geest oefent en ontwikkelt, deelt met mensen met wie je in contact komt. Misschien heel bewust. Dat je je iemand voor de geest haalt, die je het goede wil wensen, die je de ruimte die je kunt ervaren nu aan die persoon wilt delen. Maar los daarvan dat het groter is. Dat het breder is dat datgene wat je oefent en ontwikkelt zijn weerslag geeft naar in principe alle levende wezens.